Ja, dus heel erg. Dus je drinkt heel erg in de microfoon. Dat is voor iedereen fijn.
Oh, je hebt hem al aangezet.
Ik heb hem aangezet.
Ja, 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 dat had niemand gezien. Nou, dan gaan wij gewoon lekker starten,
we
denk ik.
We gaan starten.
Je luistert naar Faal maar Raak. In deze podcast spreken wij kleurrijke ondernemers over hun bedrijf, hun drijfveren om te ondernemen, maar vooral ook over de meest rampzalige dag uit hun ondernemersbestaan. Ik ben Eva.
Ik ben Mirjam en samen runnen wij marketingbureau Meer Collective. Faal maar Raak, de podcast waarin we het falen vieren.
Het is een gure dag en het is 6:00 avonds. Iedereen zit al aan de piepers, maar wij gaan nog een podcast opnemen. En dat doen we vandaag met Evelyn van Straw by Straw. Welkom Evelyn.
Ja, dank je. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn.
Ja,
vinden wij ook.
Ja, we hadden heel erg veel zin om met je te praten ook, omdat wij elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kennen.
Nee.
Dus het is weer eens een heel nieuw verhaal voor ons en dat... Ja. Ja, dat vinden we leuk. En wij kennen elkaar via een gezamenlijke vriend van ons. En die zei, nou, als je iemand moet hebben bij een podcast waar dingen misgaan, dan moet je Evelyn spreken, want die heeft veel tegenslag gehad.
Ja, dat klopt. Ik heb als ondernemer veel tegenslag gehad. En die vriend heeft me wel heel vaak er doorheen geloodst en ook echt geholpen. Dus,
Shout-out naar Guido. ja, maar waar we altijd even mee beginnen is eigenlijk dat wij jou jezelf even laten introduceren. Dus wie ben je precies en wat voor bedrijf heb je? Hoe lang heb je dat bedrijf? Je mag nog meer burgerlijke staat, leeftijd, alles mag je noemen. Nee hoor.
Oké. Nou, ik ben dus Evelyn en ik heb een bedrijf in duurzame rietjes. Dat ben ik gestart in eind 2017. Dat was eigenlijk het officiële punt dat ik begon met de verkoop. En ongeveer een jaar, anderhalf jaar daarvoor was ik eigenlijk al bezig met... Goh, wat wil ik doen in mijn leven? Wat ga ik ondernemen? En ik wilde heel graag iets uitvinden eigenlijk. En ik voelde me zo... Ja, hoe zeg je dat? Ik wilde me belangrijk voelen, laat ik het zo zeggen. Dus ik dacht, oké, ik wil iets uitvinden en iets wat ik zelf belangrijk vind. En ik merkte al gauw dat ik heel veel affiniteit had met duurzaamheid. Ik heb heel veel ideeën gehad. Het eerste idee was, waarom hebben we nog papieren bonnetjes? Kan dat niet digitaal? Dat gaat echt over 2015, 2016 ongeveer. Maar ik heb daar niet echt mee doorgezet. En op een gegeven moment, ik had een vriend, een hele goede vriend van mij, die was op wereldreis, op een zeilboot. En op een gegeven moment stuurde hij een, ik weet niet of het een ping was of een WhatsApp in die tijd.
Wat was er in die tijd?
maar hij was aan het wereldreis op een zeilboot en hij stuurde een foto van een plastic fles in de oceaan. En hij zei... in zijn bericht van kijk, vreemd hè. En ik dacht, ik begreep de boodschap niet helemaal. Dus ik vroeg van, wat is dat? Waarom heb je het flesje daar gegooid om een foto te maken? Maar hij legde toen uit dat hij heel veel plastic zag.
Ja.
En dat was denk ik wel de allereerste trigger om iets te doen met duurzaamheid. En op een gegeven moment, ik had mijn baan opgezegd, wist niet wat ik wilde. En toen kwam ik toch wel uit bij, oké, ik wil iets doen tegen plastic in de oceaan.
Vervuiling in de oceaan.
Je wist al wel van, dat moet met een onderneming zijn.
Eerst was het eigenlijk, ik denk actie voeren. Of onderzoek doen, actie voeren. En tegelijkertijd had ik zoiets van, ja, ik kan wel klagen over wat andere mensen fout doen. Maar je moet ook met een oplossing komen.
Ja.
Dus ik heb eerst ongeveer een jaar lang met studenten in Wageningen gewerkt om eetbare plastic te maken. En ik kreeg echt feedback van, weet je, op een gegeven moment hadden we een rietje gemaakt. Het was eetbaar en het was geen snoep, maar het moest soort van plastic zijn. En de eerste feedback die ik had was bij een smoothie bedrijf. En die zei van ja, weet je wat ik vind? Ik vind het een straf om dit te eten. Dus dacht ik, oké, het heeft wat meer verbetering nodig. Maar toen ben ik via met een boer in contact gekomen. Die had tarwestengels liggen en die liet zien van kijk, dit gebruiken wij hier gewoon als rietje. En toen dacht ik, ik hoef helemaal niks uit te vinden. Het bestaat gewoon al.
Het is er al.
Dit gaan we gewoon doen.
En, want dat is niet eetbaar, een tarwestengel.
Tarwestengel is niet eetbaar, nee. Het is gewoon een plantenstengel. Dus dat idee heb ik toen gewoon gepitcht bij TEDx in Amsterdam.
Hmm.
En daar zat een journalist in de zaal en die vond het zo'n mooi onderwerp, maar ik was nog helemaal niet klaar voor. Dus weet je, ze belde me een aantal keer en ze mailde me en ik dacht van nou, ik weet niet of dit interessant is voor het publiek om over te schrijven. En zei jawel, ik wil graag een item over maken. Dacht oké, ik doe het.
Let's go, ja. Yeah.
En toen was dat opeens de NOS, RTL Nieuws. Iedereen kwam opeens aankloppen van oké.
En toen was het nog helemaal niet doorontwikkeld eigenlijk het hele
product. Nee, helemaal niet.
Maar hoe kwam je, want ik hang aan je lippen. Maar hoe kom je erbij om in Wageningen, met de, want dat is de designopleiding of niet?
Je hebt daar een heleboel opleidingen eigenlijk. Weet je, zijn wel heel erg gefocust
op... Oh, dat is van grondstoffen heel veel.
Grondstoffen.
Ja, sorry, ik ben in de war. Ja.
Duurzaamheid ook heel veel. Voedsel.
Hoe kwam je erbij om in Wageningen dat onderzoek te gaan doen? Want ze doen veel met landbouw.
Ja, klopt. Ze doen heel veel landbouw, maar ook heel veel food. En weet je, ik was echt net startend. Ik wist helemaal niks over food, duurzaamheid en dat soort dingen. Dus ik ging gewoon googlen van... Waar kan ik terecht? Waar kan ik zijn? En dan kom je al heel gauw bij, weet je, food, technologie. Mm. En dat zit allemaal in Wageningen.
Ja. En toen dacht ik, ik klop daaraan en ik ga kijken wat voor een onderzoek we samen kunnen doen.
Ja, ik ben toen een gesprek aangegaan met Unipartners trouwens. Die doen heel veel dingen met, je kan altijd studenten via hen inhuren. Ja. En zij hadden aangeraden om een foodtech student erop te zetten. Dus dat heb ik toen gedaan.
Wat vet. Ja. Heel vet. Nou ja, en die journalist die zei... Nou, dit is dus een topic waar ik echt iets over wil schrijven. Je bent dat gaan doen. Ja. En toen is het ontploft. Of...
Ja, dat klopt. Mijn website was nog helemaal niet af. Ik had nog niet eens een verpakking. En ik dacht, ik weet niet of we dit moeten doen, maar vooruit.
Ik kan me trouwens herinneren, is dat filmpje ook best wel viral gegaan van jou toen?
Ja, heel erg.
Ja. Ik kan me opeens herinneren dat ik zoiets heb gezien.
Wat voor een video was dat dan?
Ja, dan ben jij best wel in beeld en dan vertel je over je rietjes.
Ja, dat klopt.
Wat grappig, opeens schiet het me te binnen.
Wat interessant.
Dat is echt jaren geleden.
Ja, het is wel lang geleden, ja.
Klopt.
Dus via die journalist, die heeft eigenlijk ook heel erg bijgedragen aan het verspreiden van dat verhaal.
Absoluut, ja. Absoluut. En toen kwam het bij meerdere journalisten en ik kreeg zoveel traffic... op de website, dat ik dacht van weet je, het product is nog niet klaar, maar ik ga wel gewoon starten met de verkoop.
Ja. Want waar werd dat product op dat moment gemaakt?
In Duitsland.
Ah, oké. Okay. Ah. Ja. Dus je was wel al zo ver in het proces dat je het echt in de, hoe zeg je dat?
In de productie.
In de productie had genomen.
Ja, het was wel al in productie en het was, het lag al bij de eerste klanten. Maar ik had helemaal geen ervaring met ondernemen. Dus ik wist ook helemaal niet, weet je, waar moet ik aan denken? Wat voor verpakking, wat voor prijs moet ik vragen? Dus heel eerlijk, de eerste klant heeft denk ik voor 250 rietjes... hadden ze €50 of zo betaald, weet je?
Ja.
Terwijl 250 rietjes, dat is nu misschien een tientje of zo. Dus als ik er nu aan terugdenk, denk ik van, what the fuck heb ik gedaan?
Ja, het was prototype.
Dat is veel te duur.
Ja, maar ik weet ook niet hoe ik bij die prijs ben gekomen. Want het is nu ook niet reëel om dat te vragen.
Maar ja, je hebt het wel verkocht.
Ik heb het wel verkocht. Er waren een paar, ja. Maar op dat moment werd er nog niet heel veel erover gesproken. Dus ze waren wel echt de allereerste.
Ja.
Maar ik weet ook niet hoe ik dat heb gedaan.
Nee, het was natuurlijk wel heel uniek. Het was nieuwswaardig. Het was een uniek product wat er nog niet was.
Ja,
dus in
klopt.
Die zin was er wel schaarste.
En, ja, nee, dat klopt.
En je website, want ik bedoel, het lijkt gewoon opeens alsof je pats boem een website had en de productie. En dat heb je allemaal helemaal. Je gaan inschrijven bij de KVK. Je hebt een website gebouwd. Je bent met die studenten aan de slag gegaan. Ja. Alles zelf alleen gedaan.
Ja, ja, ja.
Wauw. En wat voor tijdsbestek praten we nu over?
Even denken. Ik denk 2016 was de start van ontwikkelen met Wageningen, denk ik. En op het moment dat we echt in productie overgingen en dat ik de eerste samples had, toen ging ik ook echt naar de KVK. Dus dat was 2017.
Ah ja.
En sinds eind 2017 was ook TEDx de pitch. En toen ook meteen viral na die journalist. Dus ja. 2016, 2017 ongeveer was het.
En hoe oud was je toen?
Ja.
Wil je dat prijsgeven?
Was je een twintiger?
Ik was een twintiger.
Oké, we houden het daarbij.
Misschien ben ik nog steeds een twintiger, maar misschien ook niet.
Spannend, we houden dit midden. Maar nu, ja, als ik jou ook zo hoor praten, dan zie je dus hoe belangrijk het ook is om dus bij dat soort dingen aanwezig te zijn. Zoals dat je die pitch hebt gedaan. Dat heeft je echt geholpen om het meer naar buiten te brengen.
Ja, zeker, zeker.
Ja, dus dat is echt iets. Ik denk dat heel veel mensen, zeker omdat je dan nog niet, je hebt nog niet het product, je hebt nog niet het eindproduct, als het ware. En dat het dan heel spannend is om alsnog daar te gaan staan vol vertrouwen om het te pitchen.
Ja.
Dat is wel heel stoer dat je dat gewoon hebt gedurfd toen.
Ja, maar op dat moment was het eigenlijk, de onderneming was een soort van, maar nog niet helemaal. En het was heel erg gefocust op, weet je, dat duurzame stuk, dat duurzame verhaal, wat ik heel graag naar buiten wilde brengen. Ja.
Dus je stond er wel al helemaal achter.
Ja, zeker. Ja.
Het was dat maakt het ook makkelijker, hè?
Ja, geen niet een soort van verkooppraatje, maar het was een soort van vanuit je passie kwam het eruit.
Ja, ja. Het was echt van, jongens, dit doen we verkeerd en dit moeten we doen. En ik heb één van de oplossingen, maar we moeten het echt anders doen. Dat was echt waar ik voor wilde strijden. Ja.
Want jouw rietjes worden gemaakt nu van, hoe zeg je dat?
Stro.
Stro.
Ja.
En in het Engels heet het natuurlijk ook straw.
Ja, ja, dat klopt.
Hey. Koppie. Het is een slim, hè, die meid.
Ja, je hebt rietjes van stro, dat is straw.
Ja.
Ik heb ook rietjes van riet. Daar komt ook letterlijk het woord rietje
vandaan. Oh mijn god.
Echt waar.
Een eye-opener, jongens.
Nee, maar even serieus.
Heb jij hier wel eens over nagedacht?
Nee.
Dat het woord rietje van een riet, van een riet komt?
Nee. Ik ben ook niet bijster intelligent.
Nee.
Maar, nee. Hey, en want ik... het is een enorme aanloop van het ontwerpen van iets of het bedenken van iets tot aan uiteindelijk in de productie gaan met je straws.
Ja.
Maar is het ook iets wat je altijd al hebt willen doen? Heb je altijd van jongs af aan al willen ondernemen? Of is dat iets wat gaanderweg is, wat je gaanderweg hebt ontwikkeld? Of wat gaanderweg je wens is geworden?
Sorry,
ik
meer.
Denk dat ik vroeger... ik kan me herinneren, kennen jullie As the World Turns nog?
Ja, zeker.
Ja, absoluut. Ja.
Oké, okay, ken een keer ook, Rosanna nog.
Even,
die blonde dame, altijd een beetje boos. Echt zo'n powervrouw was het. Niet per se boos, maar altijd, ze had altijd ruzie met iedereen.
Ja.
Maar ze had wel haar eigen bedrijf.
Mm.
En ik wist nog dat ik altijd zei van, oh, ik wil later net als Rosanna zijn.
Gewoon, powerful.
Gewoon powervrouw. Maar ik kom niet echt uit een familie met ondernemers. Dus bij ons thuis was het wel echt altijd van, maak maar eerst even je studie af.
Ja.
En zoek een goede baan. Zorg voor, weet je, dat je zelfstandig kan zijn.
Ja.
Dus ik vond het wel heel eng altijd om te ondernemen. Maar ik had wel altijd ideeën. Altijd als ik iets zag, zei ik altijd tegen mijn vrienden en tegen mijn familie van, oh, weet je, wat als ik nou dit en dit en dat zou doen? Maar ik had zelf niet door dat ik ondernemer was. En op een gegeven moment ben ik stage gaan lopen bij een multinational. En ik had gewoon heel veel kritiek op wat er allemaal gebeurde. En toen zei een van mijn collega's van, ja, maar als je dit allemaal vindt, waarom ga je dan niet zelf ondernemen?
Ja.
En dacht ik, ja, nee, ik heb het geld gewoon niet. Dus ik weet het niet. En op een gegeven moment, daarna ben ik gaan werken bij een juweliersbedrijf. En cool. Daar kreeg ik zoveel verantwoordelijkheden. En ik werkte heel nauw samen met de familie, zeg maar. Dat waren echt ondernemers. Echt een ondernemersfamilie was dat. En ook daar merkte ik dat ik altijd kritiek had op hun bedrijfsvoering. Ik dacht altijd van, ja, je kan je business beter zus en zus en zo aanpakken. En op een gegeven moment dacht ik echt van, ja, waarom doe ik het dan gewoon niet zelf, weet je?
Dus, ja. En wat was dan die laatste stap? Wat was dan hetgene dat je dacht van, nou, nu durf ik het wel? Want je zegt, ik heb eigenlijk die stabiliteit altijd aangeleerd gekregen.
Ja.
Wat was het dat jij dacht, nu durf ik het? Nu ga ik wel ondernemen. Nu neem ik dat risico.
Wat een leuke vraag.
Even denken. Nou, ik was destijds heel ongelukkig, denk ik.
Mm.
Ik wil niet zeggen depressief, maar ik zat gewoon niet in mijn vel.
Nee.
Ik was ongelukkig. En op een gegeven moment verdiende ik ook gewoon niet heel veel geld meer. Omdat ik ontslag had genomen daar. En ik kwam gewoon niks binnen. Ik had geen plan B.
En... Oh ja, je had ontslag genomen, dus je had natuurlijk ook geen uitkering of iets dan.
Nee, nee, daar kom je niet voor in aanmerking. Nee. En dat was die tijd was wel echt een heel moeilijk jaar. Want ik had toen 4 uitvaarten in 1 jaar tijd. Allemaal gewoon van vrienden van mij.
Heftig.
En op een gegeven moment dacht ik van, weet je, ik heb niks te verliezen. Ik heb helemaal niks te verliezen.
Nee, want het leven is niet te controleren eigenlijk. Ja.
Precies, je weet nooit wanneer je doodgaat.
Nee.
Ook van je vrienden, je weet dat gewoon niet. Nee. Dus ja.
Ja, ja, dat kan ik me heel erg voorstellen. Want we zitten altijd in een soort van schijnveiligheid. Ik herken dit namelijk heel erg bij mezelf. Ik durfde ook niet te ondernemen. Ik was echt bang. Ik dacht, nou, het risico ga ik niet aan. Want dan heb ik geen stabiliteit meer. Heb ik geen zekerheid meer. Tot ik dus ook mijn baan verloor. En toen dacht ik, ja, die zekerheid die ik steeds nastreef, dat is ook schijnzekerheid. Want ik heb helemaal geen controle over heel veel dingen. Dus fuck it.
Nee, want toen kwam er een pandemie. En toen hebben ze gewoon de helft eruit gegooid.
Precies.
Ja.
Maar, maar ik kan me dat dus heel erg voorstellen. Dat als er iets, ja, dat soort dingen gebeuren. Dat je dan denkt, ja, ik moet ook gewoon voor de dingen gaan. Want er kan van alles gebeuren.
Ja, zeker. Ja. Zeker. En op dat moment was het echt zo van, echt dieptepunt, ongelukkig, uitvaart. 3 maanden later nog een uitvaart. Een half jaar later nog iemand dood. En een maand later nog iemand. Toen dacht ik van, weet je, ik heb echt letterlijk niks te verliezen.
Nee, life's too short.
Ik had geen huis in bezit. Ik had geen kinderen, nog steeds niet. Maar ja, ik dacht, dit is, nu is de tijd om het te doen.
Ja. Ja. Het is een beetje, ik weet niet of jullie dat kennen, dat nummer van Ramses Shaffi, dat hij zegt, de wereld heeft mij failliet verklaard, maar ik heb me nog nooit zo vrij gevoeld als nu. En dan zie je, eigenlijk zit hij op zijn laagste punt, maar hij kan dan ook weer gaan opbouwen of zo.
Ja.
Het kan soms ook wel mooie dingen teweeg brengen.
Mm-hmm. Absoluut, ja. Zeker.
Hey, en je bent toen je bedrijf gestart, je bent toen de eerste productie gemaakt, je had je eerste set rietjes verkocht. Voor 10, voor 250, of wat was het, 25?
Wat was nou, 250 stuks voor 50 euro of zo was dat.
Maar hoe ziet jouw bedrijf er vandaag dag uit?
Er is heel veel veranderd. Op het moment dat het bedrijf echt begon te lopen. Je krijgt zoveel adviezen van mensen van, oh, je moet mensen aannemen, want je verdrinkt in het werk, et cetera, et cetera. Dus ik was vooral bezig met, oké, hoe ga ik een groot bedrijf neerzetten? En je ziet allemaal start-up ondernemers, iedereen om je heen, heel succesvol, met veel collega's. Dus ik had wat mensen aangenomen. Het heeft me altijd leuk geleken om echt een vaste team te hebben in een knus kantoorpand in Amsterdam. Dat was echt mijn droom, zeg maar. Mm-hmm. Maar wat ik me niet besefte, of misschien was ik niet helemaal eerlijk naar mezelf, was dat je hebt niet per se zoveel mensen nodig. En soms zaten we ook op kantoor van, oké, wat gaan we nu doen? Op een gegeven moment kwam de pandemie eraan, corona. En toen zijn er ook wat mensen weggegaan, of eigenlijk is iedereen weggegaan.
Mm-hmm.
Toen heb ik geleerd om zo efficiënt mogelijk te werken. Ik heb zoveel mogelijk geautomatiseerd. Dus hoe mijn bedrijf er nu uitziet, ik doe het, binnen mijn bedrijf doe ik veel alleen.
Ja.
En alles waar ik gewoon niet goed in ben,
besteed je dan uit?
Ja, ik werk met freelancers, ik werk met externe bedrijven, met fulfillment bedrijven, met digitale marketing, freelancers. Ik heb ook van mezelf geleerd, ik ben geen goede manager. Ik wil gewoon ondernemen en niet mensen opleiden of me bezighouden met politieke verhoudingen in groepen en dat soort dingen. Dus nee, ik besteed alles uit waar ik niet goed in ben.
Slim. Ja, want je denkt eerst van leuk, zoveel mensen in dienst. Maar dat brengt ook zoveel gedoe met zich mee. Precies wat je zegt, dat mensen zich willen ontwikkelen. Dat je ze moet managen. Je kan ook uiteindelijk, dat is heel vervelend. Maar het kan ook zijn dat iemand toch iets doet wat niet door de beugel kan. Dan moet je iemand ontslaan. Et cetera. Het brengt best wel veel sores met zich mee.
Maar je hebt het aan de andere kant ook wel weer. Je ziet het natuurlijk als voorbeeld van alleen maar allemaal mensen in dienst en dan kan je groeien. Je hebt het geprobeerd, dat was het niet. Toen heb je weer getrimd en nu kan je het eigenlijk weer helemaal op je eigen manier vormgeven. Dus het is ook wel weer. Is het een groeistap.
Ja, voor mij wel, zeker. Ik kom wel nog steeds mensen tegen die zeggen van, goh, weet je. Ondernemers in hun eentje zonder co-founder of personeel kunnen we eigenlijk niet serieus nemen. Maar ja, dit werkt voor mij gewoon op dit moment het beste. Mm-hmm. Ik wil niet gaan managen en dat soort dingen. En zolang mijn klanten tevreden zijn, zolang de omzet groeit.
Zit je goed? Doe je het goed?
Ja, vind ik wel.
Want heel even voor het verhaal. Wie zijn jouw klanten? Want je maakt rietjes.
Ja.
Duurzame rietjes van riet en van
stro.
Maar aan wie lever je dat?
Ik werk veel samen met groothandels. Dus denk aan Hanos, Bitfood, Sligro. En zij hebben ook echt een heel netwerk met sales en account managers. Ze hebben gewoon fysieke winkels. Mm-hmm. Dus hoe het eruit ziet is, ik verkoop het aan hen. En tegelijkertijd stuur ik klanten gewoon e-mails van, hey, het is te koop bij de groothandel. Dus ik doe dan mijn stukje marketing en sales. En dan probeer ik zoveel mogelijk mensen door te sturen naar de groothandel.
Dus daar zit je niet tussen, in die zin. Zij doen het weer via de. Het is niet dat jij nog aan al die restaurants of zo moet leveren.
Nee. Dat doen zij.
Dat is wel fijn.
Zij zitten ertussen, ja.
Ja, er zijn wel sommige klanten die zijn niet lid van een van deze grote groothandels. En dan natuurlijk ben je altijd welkom om in mijn webshop iets te kopen of iets te bestellen.
Ja.
Maar het makkelijkst is ook voor de meeste horecaondernemers om het gewoon via de groothandel te doen.
Ja, kan me ook voorstellen, ja. Hey, en jij doet je echt heel veel dingen zelf in je bedrijf dus. Je hebt veel petten op. Maar wat zijn de momenten dat je echt denkt, ik ben echt super blij met deze stap. Ik ben heel erg blij dat ik ben gaan ondernemen. Wat zijn dat voor momenten?
Ik denk als ik de rietjes zie bij een restaurant.
Ja.
Eigenlijk bijna altijd, niet bijna altijd, maar altijd, als ik rietjes van stro of van riet zie, dan gaat mijn hart kloppen, want ik heb het bedrijf heeft best wel veel concurrenten. Dus ik word dan helemaal zenuwachtig van, oké, wiens rietje hebben ze? En dan ga ik altijd naar de barman van, oh, leuke rietjes, waar heb je die vandaan? Oh, eventjes kijken, ja, dit is een verpakking. Nou, als ik een ronde verpakking zie, dan zitten ze goed. Als ik een andere verpakking zie, dan, dan baal ik. Ja.
Maar je kan het dus niet aan de buitenkant van het rietje zelf herkennen altijd of het jouw rietje is?
Nee, dat kan je niet meteen zien.
Ah, oké, want dat betekent dus ook dat jij kwam eigenlijk als eerste met het idee dat mensen jou hebben gekopieerd.
Ja, ik heb heel veel copycats gehad, dat zeker.
Het is ook een compliment. Vraag maar een Gucci en Prada.
Nee, het is echt.
Oh nee, het is wel echt natuurlijk.
Ik heb zelfs een keer een foto doorgestuurd gekregen van iemand die had Ik heb nu 3 bedrijven denk ik gezien. Die hebben ook precies mijn verpakking nagemaakt.
Echt?
En ook iemand die had mijn website inclusief de grammatica fouten overgenomen. Dat soort dingen kom je gewoon tegen.
Dat mag toch helemaal niet, joh. Sukkels!
Nee, ik vind het gewoon grappig als ik dat terugzie. Ja.
Hey, en gaan er wel eens dingen mis? Kleine dingetjes?
Er gaat altijd wel iets mis.
Met productie of met, ik weet niet, de levering of iets. Of in je dagelijks bestaan als ondernemer?
Ja, er gaat echt heel vaak wat mis. Het kunnen kleine dingetjes zijn. Voor een consument maakt dat misschien niet zo heel erg veel uit. Maar als een horeca-eigenaar zit te wachten op rietjes omdat de voorraad op is... Ja, dan is dat gewoon echt niet leuk als dat gebeurt. Dus dat zijn kleine dingetjes. En soms, ik doe heel veel in mijn eentje. Dus het kan wel eens voorkomen dat ik een typfout in een offerte of zo heb.
Ongelukkig een nulletje erbij.
Ja, ik wou zeggen, zit er een typfout in de tekst of in de cijfers? Oh ja, oké.
Dus dat kan, maar ik heb gelukkig wel altijd zo'n disclaimer erbij van, onder voorbehoud, typfouten, et cetera.
Oh,
dus,
slim.
Dus dat is niet leuk als dat gebeurt. Nee. Het komt gelukkig niet zo heel vaak voor, maar het is
het
wel
Het kan
eens,
gebeuren.
Het is menselijk.
Ja, voorgekomen.
En hoe ga je er dan mee om? Heb je dan het gevoel dat je faalt of dat je baal je dan heel erg?
Ik baal eventjes, maar je hebt zeker als je op jezelf bent, heb je er eigenlijk helemaal niets aan om te balen. Nee. Dus je moet het eigenlijk gewoon meteen oplossen. En vaak, weet je, als je een fout maakt en je denkt, kut, hoe ga ik dit doen? Wat ik heb geleerd is als je gewoon iemand belt van, hey, dit is fout gegaan, dat is fout gegaan, sorry.
Toegeven ook, hè? Van, ik heb een fout gemaakt, ja.
Dan is het vaak helemaal niet erg.
Nee.
Mensen vinden het erg als het niet weten.
Nee, dat je het gaat... dat je erover liegt of dat je het...
Verdoezelt.
Precies.
Dat is vervelend, want je kan gewoon een fout maken... maar als je het maar toegeeft dan natuurlijk.
Ja, inderdaad. Ja.
En vind je het in het algemeen... want ik vind dat het best relaxed overkomt.
Ja.
Ben jij iemand die makkelijk om kan gaan met falen? Ja. Dingen die misgaan, ja?
Ja, ik denk het wel.
Altijd al gehad? Of heb je dat geleerd?
Nou, ik denk dat het afhankelijk is van mijn stemming. Mm-hmm. Ik heb sommige momenten dat ik echt een beetje uit mijn balans ben of zo. En onzeker. Dan ga ik fouten ook heel erg uitvergroten.
Ja.
Weet je, dan maak ik van de mug echt een olifant. En dan kan ik wel heel erg gaan piekeren over fouten.
Ja.
Maar als ik gewoon goed in mijn vel zit, dan maakt het me eigenlijk helemaal niet uit. Want ik ben ook niet bang om de confrontatie aan te gaan of dingen toe te geven. Dus als iets fout gaat, sorry, maar ik los het wel gewoon
bij
op.
Deze, sorry. En wat zijn dan van die dingen waarvan je zegt, oké, daar lig ik wel iets meer van wakker. Dat vind ik wel echt wat lastigere fouten om te maken.
Lastige fout. Even denken hoor.
We hebben de tijd.
misschien niet per se fouten, maar gewoon dingen die misgaan.
Ja.
Bijvoorbeeld op de dag dat corona, de lockdown werd aangekondigd. Toen drong het ook wel echt meteen tot me door van oké, dit gaat gewoon echt impact hebben.
Want dat heb je ook niet onder controle, dat soort dingen.
Dat heb je niet onder controle. Nee. En tijdens die pandemie, de nasleep daarvan, daar ging nog zoveel dingen fout. Op een gegeven moment hadden we wel rietjes, maar geen verpakkingen, omdat er gewoon een tekort was aan papier. Mm. Niemand wilde de ronde verpakkingen gaan maken. Daar lig ik wel wakker van, want dat heb je niet onder controle.
Nee, en die fouten die je maakt, die kun je zelf oplossen. Maar bij dit soort dingen, die kun je niet oplossen zomaar. Nee. En dat is veel lastiger misschien om dan mee om te gaan. En nu komen we bij de vraag der vragen aan. Namelijk, dat is ook ons hoofdthema. Wat was eigenlijk jouw meest verschrikkelijke dag als ondernemer? Hoe zag die eruit? Waar was je? Was het zomer? Was het winter? Wat deed je? Wij zijn heel benieuwd.
Ja, ik denk dat het twee rampzalige dagen waren.
Vertel ze allemaal.
Ik kan er nu wel om lachen. Nou ja, soms ook weer niet. Maar nee. Toen was het echt jank, hoor.
Ja.
Ja, nou, wat ik net zei, de dag dat de lockdown werd aangekondigd. Ja. Toen was ik met mijn vriend thuis. Of nee, ik was eerst op kantoor en ik hoorde via via al van, hey, er komt een lockdown aan. En ik dacht, nee, dat gaat niet gebeuren. Maar die berichten die ik kreeg werden steeds serieuzer. En toen werd er aangekondigd dat er een persconferentie was met Mark Rutte. Toen dacht ik, oh my god, het gaat echt gebeuren.
Ja. Want toen werd gezegd, we gaan de horeca sluiten. En dat was voor jou het punt dat je dacht, kut, dan heb ik een probleem met mijn rietjes.
Ja, want ja. Weet je, als niemand uit eten mag, dan ja. gaat niemand een rietje consumeren.
Nee.
En
nee.
Thuis ga je het ook niet echt gebruiken, want je hebt gewoon andere soorten rietjes. Of ja. je drinkt gewoon uit een glas of zo.
Precies.
Dus dat was echt van, oké, kut, wat ga ik doen? Oh. En ja, het was eerst eventjes schrikken wel. Maar
en janken.
Janken, schrikken, maar ook wel meteen doorpakken.
Mm-hmm.
Ja, dat ik goed. Heb wel echt...
De en hoe dag, heb je dat gedaan dan?
De dag daarna zijn we volgens mij gewoon thuis gebleven. Brainstormen van oké, wat kunnen we doen om deze klappen op te vangen? En ik heb calls gehad met volgens mij met mijn team. En we hebben toen allerlei ideeën bedacht. We hebben van alles eigenlijk gedaan om het hoofd boven water te houden, ja.
Ja, en is dat ook... kun je een paar voorbeelden geven van hoe je dat hebt aangepakt? Of niet alles te vertellen, hoor, maar...
Ja, het eerste... Ja, kijk, we zitten natuurlijk in de rietjes. En het eerste waar je aan denkt is natuurlijk... mensen mogen niet buiten eten. Maar je kan thuis natuurlijk wel dingen bezorgen. Ja. Alleen, weet je, op dat moment dacht ik, er zijn zoveel partijen die al disposables aanbieden. Dus takeaway boxen en dat soort dingen. Dus het leek mij heel erg lastig om daar nog tussen te wringen. Dus ik heb er toen voor gekozen om het niet te doen. Hele domme zet, want er zijn... die dacht volgens mij bedrijven ontstaan die wel echt mega succesvol zijn.
Oh, die daar zijn ingesprongen.
Ja.
Shit, man.
Dus, en ik durfde dat niet aan. Dus dat was wel echt een hele grote fout van mij geweest.
Ja.
Maar we hebben toen gewoon gedacht van oké, weet je, we gaan niet investeren in voorraden. We gaan gewoon dingen doen die we kunnen.
Ja.
Ik had mensen in dienst die gewoon goed waren in marketing, websites. Dus we hebben toen websites gebouwd voor andere bedrijven. En daar gewoon de uren van gefactureerd. Alleen, ja, dat is natuurlijk niet je core business. Nee. Dus,
Je werd gewoon even een marketingbureautje.
Ik werd eventjes een marketingbureau.
Maar dat vind ik echt super slim. Want je dacht gewoon, wat voor kennis heb ik hier in huis? Wat hebben die mensen uit mijn team? Wat kunnen die mensen? En hoe kunnen we dat wegzetten?
Ja.
Dat is echt wel omdenken.
Dat vind ik echt omdenken, ja.
Ja, dat was echt omdenken. Maar dat, weet je, je moet ook bedenken dat er zijn heel veel mensen die websites kunnen bouwen. En weet je, wanneer iemand jou zo'n opdracht geeft, dat draait echt allemaal om vertrouwen. Ken ik iemand goed? Of we moesten onszelf echt nog wel bewijzen daarin. Dus we hebben wel wat websites kunnen bouwen. Maar dat was zeker niet de core business. En als ik eraan terugdenk, dan heb ik nog steeds spijt dat ik niet voor die takeaway dingen ben gegaan.
Dat is wel echt een leermoment geweest.
Wij hebben altijd een laatste rubriek. En die rubriek heet Het Gouden Ei.
Het Gouden Ei.
En daarin vragen wij onze gasten of zij een tip hebben voor andere ondernemers. De belangrijkste tip die jij hebt, die je aan andere ondernemers zou willen geven.
De belangrijkste tip die ik heb aan andere ondernemers Ik denk dat het heel belangrijk is om eerlijk naar jezelf te zijn. Of je nou startend bent of vergevorderde ondernemer. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, in het begin heb ik zoveel geluk gehad. En zoveel goodwill van mensen. Waardoor ik echt een vliegende start heb gehad. Maar een vliegende start, omdat andere mensen het je gunnen, is niet per se ondernemen. Dus ik heb, weet je, door die kickstart wel echt een bedrijf kunnen bouwen. Maar ik ben, denk ik, pas echt ondernemer geworden toen ik tijdens de corona en dat gedoe met die goederen. Toen ik dat allemaal ben gaan oplossen. Toen ben ik, ja, denk ik, pas een echte ondernemer geworden, denk ik.
Dus jouw tip is, wees eerlijk naar jezelf.
Wees eerlijk naar jezelf en als dingen goed gaan, kijk dan waar dat aan ligt. Ligt dat aan je businessstrategie of omdat je de gunfactor hebt? Als je de gunfactor hebt, hartstikke leuk. Je kan heel ver komen, maar dat maakt jou niet per se de ondernemer die je misschien moet zijn voor jouw bedrijf.
Nee, en dan moet je misschien nog even kijken wat je kan veranderen om wel die ondernemer te worden.
Ja, absoluut. Ja. En als ik naar mezelf terugkijk, dan denk ik, ik heb zoveel geluk gehad. Maar ik heb ook heel veel kansen laten liggen. Ik was echt aan het genieten van, oh, ik krijg dit, ik krijg dat. Weet je, ik kwam zoveel op me af.
Je had de wind in de rug.
Ja, heel erg. En ik wil niet zeggen dat ik lui was. Maar het is gewoon heel anders dan de manier waarop ik nu onderneem. Het is gewoon heel anders, ja.
Ik zou ook zeker niet zeggen dat je lui was als ik dit allemaal zo hoor. Het is wel het laatste wat ik zou denken.
Ik zou dat ook niet bedenken.
Het ging makkelijk. En als het makkelijk gaat, ja.
Ik vind het wel een hele leuke tip. Het is weer echt totaal andere tip dan alle andere gasten hebben gegeven. Dus dat is ook wel heel leuk. Dus heel erg bedankt.
Nou,
echt wel leuk.
Doe er wat mee.
Nou, sowieso vonden wij het een heel leuk gesprek, denk ik.
Ik had laatst, even tussendoor, gehoord. Hè? Wij doen maar wat met deze podcast. Hè? Wij falen eigenlijk elke keer dat we deze podcast opnemen, want wij zijn geen interviewers. Maar had ik dus, was een hele leuke tip, zeg ik het weer, hele goede tip, waar dat je dus niet te veel het woord leuk de hele tijd moet zeggen.
Wat leuk?
Leuk, leuke tip, hè?
Ja.
Het is enig.
Oh ja, leuk.
Ja.
Wat enig.
Maar wat zou je kunnen zeggen in plaats van leuk?
Nou, niet de hele tijd leuk, maar gewoon ook misschien dat wij meer ons mond moeten houden gewoon. Het gaat niet om onze mening. Het gaat om iemands verhaal. Nou, hiermee wil ik afsluiten. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. Oh, Eva. Nee, jij hebt altijd nog jouw praatje.
Mijn praatje is, oh ja, stel nou dat mensen zeggen, wat leuk met, kut, ik mag geen leuk meer zeggen. Stel nou dat mensen zeggen, die rietjes, die wil ik ook wel. Want dat lijkt me top. Kijk, ik gebruik top. Waar kunnen ze dan naartoe? Waar kunnen ze het kopen? Zeg maar gewoon particulieren.
Nou, particulieren met een groothandelspas. Die kunnen naar de Hanos, Bitfood, Sligo.
Ja.
Maar je kan ook naar strawbystraw.com.
Want dat is jouw website.
Ja, dat is mijn website. En daar kan je ze in principe ook bestellen.
En
ja,
als je horeca ondernemer bent?
Dan ga je naar de Hanos, Bitfood, Sligo, Scanwick, Bio Disposables.
En dat was het. Oké. Okay. Hey, heel erg bedankt. Ik vond het een heel leuk gesprek. Heel inspirerend verhaal ook.
Ik ook. Echt
en echt heel cool wat je hebt neergezet. Kudos.
Ja,
echt vet. Je doet het supergoed.
Nou, dank je.
Ik zou het je niet nadoen.
Nee, ik ook niet.
Oké, okay. Nou wij we zien elkaar niet over anderhalf of twee weken, maar je hoort ons wel weer over 2 weken.
En mocht je nou denken, wat een ontzettend gave podcast. Ik zeg gaaf. Nee, sorry, nu wordt het flauw. Nee, wat een gave podcast. Geef hem dan sterren in welke podcast app je hem ook luistert, want dat helpt ons ontzettend om nog meer luisteraars te krijgen. Ja, en ik denk dat het was. Wij hebben allemaal honger, dus we gaan even wat eten, denk ik.
Ja, leuk. Laten we dat doen.
Oké. Okay. Ja, je zei het. Okay. Wie leuk zegt, moet atten.
Doei. Doei.
Faal maar raak. De podcast waarin we het falen vieren.